Nou, goedemorgen allemaal. Leuk om je weer te zien. Nou, ik ben dol op kerst. Toen ik jong was, als een kind, was het mijn lievelingsfeestdag, nog steeds is. Maar ik heb zoveel mooie herinneringen. Toen ik een kind was, al die versieringen, al die lekkere koekjes en de kerstboom en alles. En ik vond het altijd geweldig. Maar een van mijn heel bijzondere herinneringen. Ik ben opgegroeid in het zuidoost van Amerika. En daar hadden wij altijd, heel vaak in de Baptiste gemeentes, de zingende kerstboom. Hebben jullie daarvan gehoord? Het is echt een deel van mijn cultuur. De Singing Christmas Tree. Dat moet je echt googlen. Na de dienst, niet nu. Maar dan zie je een deel van mijn kindertijd. En wat het is, we gingen altijd naar mijn oma en opa voor de kerst. En het was een oude, kleine gemeente. En wat ze deden elk jaar met de zingende kerstboom. Ze maakten een grote kerstboom. Maar het was gemaakt van verschillende rangen. En je had een koor in elke rang. En je had een soort levende kerstboom. Gemaakt van mensen en veel verlichten en alles. En toen ik jong was, vond ik zo mooi om te zien. En ik dacht dat het zo groot was. Een grote kerstboom met al die mensen, met die koor. Uiteindelijk was het eigenlijk een heel klein gemeente met een klein kerstboom. Maar soms kan je het eigenlijk vinden op YouTube. Sommige gemeentes hebben een heel grote zingende kerstboom. Met heel veel mensen in een grote koor. Dat vond ik altijd mooi als kind. We gingen heel vaak een paar dagen of de nacht voor kerst, het was een soort nachtdienst. En die gaat luisteren naar dit mooie koor met al die mooie kerstliedjes zingen. En dat vond ik geweldig. Maar vandaag kijken wij naar de geboorte van Jezus. En wij kennen het verhaal dat bijna 2000 jaar geleden, op een avond, was een klein groep herders in een open veld met een kudde. En daar kwam een engel. Een engel van de Heer om te zeggen, ik heb goede nieuws voor jullie. Want vandaag is voor jullie de zaligmaker geboren in Bethlehem. En dan komt een heel groot menigte van de hemelse legermacht om te zingen. Ere zij God in de hemel. En dit is, kan je dat voorstellen? Een grote koor. Hemelse koor, hemelse legermacht. Dit is geen schattige, dikke baby's met vleugeltjes. Dit is echt de legermacht van de hemel. Een groot menigte om God te prijzen. Dat kan ik me niet voorstellen hoe groot dat was. Maar om welke reden zongen ze? Het was de geboorte van de lang verwachte Messias. Zie vanaf het begin, vanaf Genesis, door het hele Oude Testament was er meer dan 300 profeties over een komende Messias, redder van de mensen. En eindelijk was hij gekomen, geboren uit een maag. En dat was een reden om te zingen, dat de hemelse legermacht zal zingen over de geboorte van Jezus. En dat willen wij vanochtend vieren. We kijken naar de eerste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs. Het is het eerste boek van het Nieuwe Testament, eerste hoofdstuk. En Matteüs, het evangelie van Matteüs, dat is één van vier evangelies. Je hebt Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. En Matteüs is niet het oudste, maar het komt altijd als het eerste. Het is altijd het begin. Want het is een mooi brug van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En Matteüs begint eerst met de geslachtsregister van Jezus. Maar wij gaan beginnen eerst lezen in vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat ze samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopmerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. De kern van het evangelie van Matthäus, waarom hij heeft dit opgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij wilde ons en zijn lezers overtuigen dat Jezus was dit lang verwachte Messias. Ik kan me wel voorstellen dat na duizenden jaren wachten op deze Messias, uiteindelijk komt hij wel, maar is het hem echt? Is Jezus de zoon van Jozef en Maria uit Nazareth, is het echt de Messias? En wat je ziet, dat is de kern van het evangelie van Matthäus, is dit te laten zien. En eigenlijk, Matthäus, hij citeert meer van het Oude Testament dan alle andere drie evangelies. Hij wil je echt laten zien vanuit het Oude Testament, vanuit de schriften, Jezus is de Messias. Maar hij begint met een geslachtsregister. En daar willen wij eigenlijk vanochtend stilstaan. Nou, ik heb het niet gelezen, want het lijkt een beetje saai. En heel vaak doen wij, als wij een geslachtsregister in een stamboom in de Bijbel zien, gaan we dit overslaan. En ik denk, ja, wat is dat? Het is gewoon namen. Het is vreemde namen. Hij verwekt hem, hij verwekt hem en hij verwekt hem. Wij weten hoe dat werkt. En heel vaak gaan wij dat over. Maar dat moeten we niet doen. Want er staat in de Bijbel dat alle van de schriften zijn eigenlijk ingegeven door God. Dat betekent dat elk woord, elk deel van de Bijbel is bedoeld om ons iets te leren. Vanuit God. En dus dit moeten we ook niet overslaan, want in dit geslachtsregister is er heel veel inzicht over de messiaschap van Jezus. Matthäus geeft ons hier in het eerste hoofdstuk, ook met dit geslachtsregister, een bevestiging en een uitleg en een reden om ons te verheugen. En ik begin met een bevestiging. Zie, in die tijd, geslachtsregister, een soort staamboom te geven, dit was een beetje normaal in de Joodse cultuur. Het was eigenlijk heel normaal in veel oude culturen. Want toen hadden ze geen geboorteakte. Vandaag hebben wij, als iemand is geboren, heb je een leuk stuk papier om te zeggen, ja, ik ben inderdaad geboren. En dat is wat wij gebruiken. Maar in die tijd, de geslachtsregister, je staamboom, je familiegeschiedenis was heel belangrijk. Als je wilde met iemand gaan trouwen, om te zien, oké, bij welke familie hoort je? Er zijn verschillende sociale status door de familie, door de stamboom. Heel vaak de toewijding van dit land was gebaseerd op je familie, je stam. En er waren ook rollen, zoals priesters in de tempel, die alleen voor mensen vanuit een bepaalde stam. Dus je stamboom was heel belangrijk. Het was legaal, heeft iets te maken met religieuze dingen. En wat Matthäus wil hier doen, hij begint in vers 1 met het geslachtsregister van Jezus Christus. Christus, hij noemt hem Christus. Dat is het Griekse woord voor Messias. Jezus de Messias, de zoon van David, zoon van Abraham. En dan in vers 17, al de geslachten dus van Christus. Van Christus. Hij begint om te zeggen, Jezus is dit lang verwachte Messias. Dit was een stuk bewijs voor hem. Nou, er zijn eigenlijk twee ongebruikelijke kenmerken over dit geslachtsregister. Het is niet helemaal normaal. Het is niet helemaal gewoon. Nou, de eerste zien wij in vers 17. Hij zegt, al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Wat hij doet hier is dat de structuur. Hij heeft drie delen daarvan gemaakt. Van Abraham tot David, van David tot de ballingschap en van de ballingschap tot de geboorte van Jezus. Nou, dit is bewust. Hij heeft niet gewoon een lijst gemaakt. Hij heeft bewust gekozen om het in drie te verdelen. Waarom? Hij wilde drie dingen benadrukken. De eerste was Abraham. Hij begint met Abraham. Hij wil even laten zien dat Jezus, van de eerste vers, is de zoon van Abraham. Dat betekent dat hij is een nakomeling van Abraham. Waarom is dat zo belangrijk? Vanaf het begin, toen God heeft een verbond met Abraham gemaakt, zei hij in Genesis hoofdstuk 22, en in uw nageslacht, een van uw nakomelingen, in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dat betekent dat de Messias vanaf het begin was beloofd door de familie van Abraham. De Messias moet eigenlijk een nakomeling van Abraham zijn. En Matthäus wilde even laten zien. Kijk, Jezus is een nakomeling van Abraham. En dan wil hij David benadrukken. David was de koning. En er staat eigenlijk in 2 Samuel en ook in Jesaja, dat de Messias moet een nakomeling van David zijn. En je ziet in Jesaja 11 vers 1, staat dat God zal een twijgje, een nakomelingen van Isaï brengen. Isaï was de vader van David. En dit was na de tijd van David. Dat betekent dat de Messias moet ook van de familie van David komen. Om op zijn troon te kunnen zitten. Om recht daarop te hebben. En Matthäus wilde laten zien. Zie, kijk, hij komt ook van David. Hij is een nakomeling van David. En de laatste is de ballingschap. Waarom de ballingschap? Waarom is dat belangrijk? In de ballingschap, Israël was verdeeld in twee landen. En jullie weten dat de landen in het noorden ging naar Assyrië in ballingschap. En de zuidendeel ging naar Babylonië in ballingschap. Nou, wat gebeurt in de ballingschap? Het was een oorlog. En mensen zijn weggehaald. Ze hebben zoveel dingen kwijt. Ze hebben niet alleen hun bezittingen, hun land kwijt. Maar ook delen van hun cultuur, delen van hun taal verloren. En ook de geschiedenis van de families, de stambomen, de geslachtsregisters. Er is een verhaal in Ezra en ook in Nehemia. Als Israël komt terug uit Babylonië en terug naar Israël. Ze willen even zien, oké, wie moet, we willen de tempel weer bouwen. Maar wie moet de priester zijn? Want de priesters moeten alleen mensen vanuit de stam van Aaron zijn. En in Ezra hoofdstuk 2, er is een verhaal over drie families die zeggen, ja, wij mogen ook priesters worden. Maar ze gaan kijken naar de geslachtsregisters. Horen jullie bij dezelfde stam? En ze konden de bewijs niet daarin vinden. Dus ze waren verboden om priester te worden. De geslachtsregisters waren heel belangrijk. Maar Matthäus wil even laten zien. Nou kijk, ook door de ballingschap. De stamboom van Jezus is bekend. Het is ongebroken. En wij zien dat hij heeft de historische profeties over de Messias vervuld. Van zoon van Abraham, zoon van David, door de ballingschap, hij is de Messias. En hij gaat door de rest van zijn evangelie zoveel keer even laten zien, de profeties van het Oude Testament, dat Jezus heeft alle profeties vervuld. Hij is de Messias. Dit laat zien dat Jezus vervult alles en hij is de lang verwachte Messias. Maar er is een tweede ongebruikelijk kenmerk van deze geslachtsregister. En dat is, wie staat erop? Er is één heel bijzonder ding. En dat is dat er vier vrouwen staat bij deze geslachtsregister. En de reden dat het heel ongewoon is, nou voor ons is dat niet gewoon. We denken, oh ja, er zijn zeker vrouwen hierbij, want de mannen hebben niet alleen die kinderen verwekt. Maar waarom zou Matthäus deze vier noemen? Normaal, als je een geslachtsregister in die tijd en in deze cultuur, het was altijd door de mannen, alleen mannen. Je hebt alleen mannen in een geslachtsregister. Waarom deze vier vrouwen? Ik denk dat heel vaak doet God dingen heel anders van onze cultuur, van onze samenleving. We hebben altijd regels in onze samenleving, wat je moet doen, wat je mag niet doen. En heel vaak zien we dat God, hij doet dingen heel vaak anders. Maar als God een normale patroon breekt, als hij iets heel ongewoon doet, dan moeten wij daarop letten. En vragen stellen, waarom? Waarom doet hij dit? En ik denk dat als wij diep duiken in het leven van elke van deze vier vrouwen, krijgen we heel veel inzicht over wie Jezus is als Messias. Wat voor soort Messias is Jezus? Er was een liedje, heel beroemd liedje van de jaren 90, denk ik. What if God was one of us? Wat als God een van ons was? Nou, het is slecht theologie in het liedje. Maar het idee is dat, wat als God een beetje als wij was? Wat als hij een beetje dezelfde ervaring had? Maar dat is precies wat hij deed. Hij is Immanuel. God met ons. Hij kwam naar ons toe. En wat is zo mooi en wat Matteüs laat zien in dit geslachtsregister is, God heeft de eerste man gewoon gemaakt uit stof. Als volwassen. Hij kon hetzelfde doen met Jezus. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij is als een baby gekomen. Geboren net als een mens. Want hij was ook mens. Hij was ook een man. Hij had ook een familie. Hij is geboren in een echt gezin. Met een echt geschiedenis. Met een echt stamboom. Met oma's en opa's en ooms en tantes en overgrootoompa's en alles. Maar het is niet perfect. Als je kijkt naar deze lijst van mensen, je ziet dat de stamboom van Jezus was niet dit mooi en perfect met allemaal goede mensen, allemaal goede leiders, religieuze mensen. Nee, het is eigenlijk echt een gemengde groep mensen. Je hebt een koningen en je hebt een boeren. Je hebt moedige mensen en lafaards. Je hebt liefdevolle mensen en je hebt vrede mensen. Een beetje van alles en dat laat ons zien dat hij komt met echt een menselijke geschiedenis net als ons. En ik snap wat gaat in ons leven en ook met onze families. Maar we zien met deze vier vrouwen, kunnen we hierin diep duiken. We beginnen met de eerste. De eerste is Tamar. En dat is in vers 3. Juda verwekt Perez en Zerah bij Tamar. Wie is Tamar? Tamar, haar verhaal komt in Genesis hoofdstuk 38. En het is een triest verhaal. Want de meeste van de kinderen hier in deze lijst, het komt door een man en zijn vrouw. Maar Tamar was niet de vrouw van Juda. Juda was haar schoonvader. Nou, hoe is dat gebeurd? Wat gebeurt? Juda, hij ging weg van zijn familie en hij heeft met een vrouw uit een andere cultuur, een ander land getrouwd. En hij had drie zonen. En zijn eerste zoon, zijn oudste zoon, hij was de man van Tamar. Maar was heel slecht in de ogen van God. En God heeft hem gedood, zonder kinderen. En dus Tamar was heel snel een weduwe geworden. Een weduwe zonder kinderen. En in die tijd, kinderen hebben was heel belangrijk voor veel vrouwen. Want dat was hun status in de samenleving, in de cultuur. En haar man was overleden, hij was een slechte man, hij was overleden en ze hadden geen kinderen. En dus Juda, haar schoonvader, hij ging naar zijn tweede zoon en zei, je moet met Tamar slapen. En door haar kinderen verwekken voor jouw broer, in zijn naam. En dat was een normale ding in de cultuur van die tijd. Maar die broer wilde dat niet. Niet dat hij heel eerlijk was en dacht, nee, dat zal ik niet doen met haar. Nee, het is helemaal zelfzuchtigheid. Want hij dacht, als de kinderen niet van mij zijn, dan wil ik niet doen. En hij heeft haar opzij gezet. En uiteindelijk Juda zei, nou, ik heb een derde zoon, maar hij is nog jong. Dus Tamar, ga terug naar het huis van je vader en even wachten. Wachten tot mijn jongste zoon oud genoeg is voor je en dan mag je hem met hem trouwen. Nou, leuk, bedankt Juda. En ze is gegaan, maar Juda was niet van plan om zijn jongste zoon naar Tamar te geven. En het wordt duidelijk na een lange tijd, Tamar heeft gezien dat de derde zoon, hij is volwassen geworden. Maar Juda heeft haar niet aan hem als tot vrouw gegeven. Ze was opzij gezet. Ze was vergeten. Ze was ongewenst. En ze heeft iets heel wanhopig gedaan. Wat ze deed, haar rouwkleding uit. En ze deed een sluier aan haar gezicht. En ze deed haarzelf net als een prostituee. En ze ging zitten bij de ingang van een dorp op de weg waarop Juda zal reizen. En Juda, haar schoonvader, hij kwam, hij zag haar en hij dacht dat zij was een prostituee. En hij wilde met haar slapen, maar hij wist niet dat het zijn schoondochter was. En hij heeft met haar geslapen en ze werd zwanger met deze twee zonen, Perez en Zerah. Nou, dat betekent niet dat wat ze heeft gedaan, we kunnen niet zeggen dat het rechtvaardig was. Maar ik denk dat we kunnen het wel begrijpen. Want zij was vergeten en ongewenst. En het was voor haar een wanhopig manier om kinderen te krijgen. En dat is, maar God heeft Tamar niet vergeten. Zij was voor God niet ongewenst. Want hij heeft haar herinnerd. En hij heeft haar hier in de familie van zijn Messias, van zijn zoon, een plek gegeven. Dat iedere keer dat wij lezen, dat wij dit lezen, en wij zien van Perez en Zerah, haar naam staat erbij. Voor God was zij niet vergeten en niet opzij gezet. Maar ze komt in de familie van zijn zoon, de Messias. Hij zal een Messias zijn voor de ongewenst. De tweede vrouw is Rachab. En Rachab is in hoofdstuk 5, sorry, in vers 5. We zien Rachab was bij Boaz. En haar verhaal, dat kan je vinden in Yeshua, sorry. Ja, in Yeshua hoofdstuk 2. Wat is het verhaal van Rachab? Nou, Rachab, ze was geen Jood. Ze was eigenlijk van het land Canaan. En in de stad van Jericho. En zij was echt een prostituee. En Israël was bezig met de verovering van het beloofde land. En ze kwamen naar Jericho. Ze waren van plan om Jericho te overwinnen. En voordat ze gingen dat doen, Yeshua stuurde twee mannen naar Jericho als verkenners. Om even te zien wat voor stad is het, wat zijn de verdediging daarvan. En ze waren een soort spionnen. En ze wilden Jericho spioneren. En ze ging daarin. En uiteindelijk wordt het duidelijk dat die twee mannen waren spionnen van Israël. En iedereen was op zoek naar die twee mannen. En Rachab, ze heeft de mannen in haar huis gebracht. En de mannen daar verborgen. En later hielp ze de mannen ontsnappen door haar raam. En dat was heel gevaarlijk voor haar. Want ze wist, als iemand dat zou leren dat ze heeft dat gedaan, zullen haar zeker doden. Maar ze zegt in dat hoofdstuk tegen de mannen: ik weet dat de God van Israël de God van de hemel en de aarde is. En ze had wel een hoop. En er was een soort, ze hebben de twee mannen gevraagd, wanneer jullie de stad overwinnen, herinner mij en mijn familie. Laat ons in leven blijven. Red ons van de dood. En de mannen hebben haar een eed gegeven. Dat zullen we doen. Iedereen die in jouw huis blijft. En dan doe je dit scharlakenkoord, een rode koord in je venster. En we zullen weten dat iedereen die daar zijn, als we hier komen, zullen in leven blijven. We zullen redden. En dat is gebeurd. En zijn geredden. En eigenlijk Rachab en haar familie, ze werden een deel van Israël. Een deel van het gezin. Van het volk van God. En Rachab, ze was bang. Ze zei dat ze wegsmolten van angst was. Ze was een heiden zonder menselijk hoop. En ze was kwetsbaar. En er was een vijandig leger voor de deur. Ze was bang. Maar ze wist dat de God van Israël was machtig om te redden. Niet door haar eigen vermogens, maar door geloof in dat scharlakendraad. God heeft haar herinnerd. Door een scharlakenkoord gaf hij haar een nieuwe leven. Ze begon een nieuw leven met God als deel van zijn volk. En een plek in de stamboom van zijn zoon, redder. De redder van ons allemaal. De derde vrouw in dit stuk is Ruth. En haar verhaal is te vinden in het boek van Ruth. Een hele boek over haar verhaal. En het is een mooi verhaal, maar wat is gebeurd is dat... Dit was in de tijd van de rechters van Israël. En er was een hongersnood in het land. En er was een vrouw, Naomi. Naomi en haar man en twee zonen gingen vanuit Israël naar de buurland Moab. Om daar te proberen te overleven. En ze zijn daar gegaan en de twee zonen zijn met twee vrouwen vanuit Moab. Met die twee vrouwen trouwen. Ruth was een van die vrouwen. En voor 10 jaar gaat het wel goed. Maar 10 jaar later, Abimelech, de man van Naomi, is gestorven. Ze werd een weduwe. En dan kort daarna zijn haar twee zonen ook gestorven. Ze had geen zonen, geen man, ze was alleen. Haar twee schoondochters werden ook weduwe, net als haar. En ze heeft gekozen om terug te gaan naar Israël. Haar land van herkomst. En Ruth wil met haar meegaan. Nou, ze kwamen terug aan Israël. En als twee weduwen hadden ze helemaal niks. Ze waren echt arm. Ze leefden in armoede. En ze moeten eigenlijk bij de velden gaan. En wat extra granen die overbleef van de oogst, dat mogen ze daarvan leven. Echt in haar moeder. Maar er was een man die Boaz heet. En Boaz was een familielid. Hij kwam uit dezelfde stam, dezelfde familie als Naomi. En hij was ongetrouwd. En er was een kans dat hij misschien de loser zou worden. En wat vertaald wordt in het Nederlands, de loser, dat heet in het Hebreeuws woord, dat was Gaol. En de Gaol, dat is een familielid met de kans of de verantwoordelijkheid om een andere familielid die in de problemen zat, te verlossen, te helpen, te steunen. En dus het idee was, misschien zou Boaz met mee trouwen. En dan kan hij mee verlossen uit de armoede. En een nieuwe leven geven. Maar Ruth had, ze was echt arm, ze had helemaal niks om te bieden. Het was eigenlijk geen voordeel voor Boaz. Ze was een vreemdeling. Ze kwam uit een ander land. En niet alleen een ander land, maar Moab was een vijand van Israël. Het was een vervloed land van God. Dus er was geen voordeel. Ze had niks aan te bieden. Ze kwam niet uit een rijk of een grote familie. Ze bracht niks mee naar een verbintenis tussen haar en Boaz. Ze kon alleen voor zijn voeten neerleggen en hem vragen uit genade om haar te verlossen. Om zijn mantel over haar te doen. Dus één avond gingen ze naar Boaz. Hij slaapt daar op de vloer. En ze lag daar aan zijn voeten. Hij werd wakker en dacht, ja, wie is dit aan mijn voeten? En zei, ja, ik ben Ruth. U bent een familielid van Naomi. Gooi je vleugel, gooi je mantel over mij en verloos mij. Ze had niks te geven. En hij deed dat. Hij heeft haar verlost. Hij ging met haar trouwen. En ze had een zoon, Obed. En Obed had een zoon, Isaï. En hij was de vader van David. Ruth, ze was een vreemdeling. Arm. Niks te bieden. Kon alleen vragen uit genade. Maar God heeft haar getransformeerd van een vijand naar een dochter. En een dochter in de stamboom van zijn zoon, de verlosser van alles. En de vierde is Bathsheba. En Bathsheba komt in vers 6. En wat heel opmerkzaam is met Bathsheba, ze is de enige vrouw, de enige persoon in de hele lijst van wie... Wiens naam wordt niet genoemd. Kijk eens wat er staat in vers 6. Verwekt Salomo bij haar. Sorry, David de koning verwekt Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Geeft haar naam niet. Ze is alleen gekend door de vrouw van Uria. Nou, dit was eigenlijk niet bedoeld als een belediging tegen haar. Maar het is een herinnering over wat. Hoe de relatie tussen haar en koning David is ontstaan. Want dat verhaal is in 2 Samuel, vers hoofdstuk 11. Wat gebeurt is dat David, hij is koning van Israël, hij heeft zijn leger uitgestuurd naar een andere staat, om die andere staat over te winnen. Maar hij bleef in Jeruzalem. En op één dag in de middag, hij was even aan zijn dak lopen, kijken naar de stad. En hij zag Bathsheba. En Bathsheba was op haar dak aan het baden. En hij vond haar heel mooi, heel aantrekkelijk. En hij heeft gevraagd, wie is dit mooie vrouw? En iemand heeft hem verteld, ja, dat is Bathsheba. De vrouw van Uriah, uw soldaat. Hij is bezig voor jou te vechten. Maar dat stopte David niet. En hij heeft haar naar hem gebracht. En met haar geslapen. En dan later werd ze zwanger. En ze heeft een bode naar David gestuurd om te zeggen, ja, ik ben zwanger. En ze wisten dat volgens de wet moeten ze allebei sterven. Want dat was de straf voor overspel plegen. En in het begin, David, wat hij wil doen, hij probeert om het een beetje te dekken. Met bedrog. Hij dacht, oké, wat, ik heb een plan. En hij heeft Uriah teruggebracht van de strijd. En hij zei, nou, Uriah, neem je rust. Ga lekker thuis. Blijf met je vrouw. En ik dacht, nou, hij gaat met zijn eigen vrouw slapen. En iedereen zal denken dat de baby van hem is. En dat hij de vader is. Dan is alles goed. Maar Uriah deed dat niet. Want hij was eigenlijk een soldaat van eer. En hij wilde niet gewoon thuis gaan en lekker met zijn vrouw slapen. Terwijl zijn andere maatjes waren aan het vechten. En hij bleef eigenlijk bij David. Bij de huis van David. En toen het duidelijk werd dat zijn plan gaat niet lukken. David heeft gekozen om iets heel wanhopig te doen. En hij wilde Uriah laten vermoorden. En wat hij heeft gedaan is, hij heeft Uriah teruggestuurd naar de strijd met de bevel. Om hem naar waar de vechten het hevigste was. En daar hem alleen achter te laten. En dat is gebeurd en hij is gestorven. En dus David heeft hem eigenlijk indirect vermoord. En dan nam hij Bathsheba tot vrouw. En dan een aantal maanden later kwam de profeet Nathan naar David toe. En hij heeft hem geconfronteerd met wat is gebeurd. Hij heeft het ontdekt. Hij heeft het onthuld voor iedereen. En David ontkent het niet. Maar hij beleed zijn zonde. En Gods, er waren wel consequenties voor zijn zonde. Maar wat is mooi is dat God heeft David en Bathsheba hersteld na hun belijdenis. Ze waren hersteld en later kreeg Bathsheba een zoon, Salomo, de volgende koning. En de koning in de lijn van Jezus. En door dat zoon, God zal zijn eigen zoon geven om ons allemaal herstel aan te bieden. Deze vier vrouwen, het is niet normaal dat vier vrouwen zou in een geslachtsregister staan. Maar God heeft het wel gedaan om ons iets te laten zien. Wat voor Messias is Jezus? Is dit nu lang verwachte Messias? Hij is een Messias voor de onverwachte. Sorry, voor die ongewenst. Voor de vreemdeling. Voor de beschadigd en beschaamd. Maar deze vier vrouwen helpen ons te begrijpen de namen van Jezus bij het einde van dit hoofdstuk. Hij heeft de namen Immanuel en Jezus gekregen. Immanuel, God met ons. Hij was echt met ons. Hij kwam niet om opzij te staan. Om te zeggen, ja, ik ben een beetje met jullie, maar niet helemaal. Maar echt onder ons te leven. Met dezelfde familie. Een familie van ja, sommige goede mensen en sommige slechte mensen. Met een echt geschiedenis. Hij was God echt met ons. Maar hij was ook Jezus. De redder. Hij kwam om ons te redden. En dat is de reden dat Matthäus geeft ons om ons te verheugen in deze seizoen. Wij zouden ons moeten verheugen over zijn geboorte, want de hemelse legermacht zich verheugt over zijn geboorte. Het is onze vieren waarde. Want een zoon is ons gegeven. Misschien ben je zoals Tamar. Voel je je verwaarloosd, opzij gezet, vergeten, ongewenst. Dan verheug je, want Jezus wil je ook een plek geven aan zijn tafel. Want je bent niet door hem ongewenst, maar hij is de hemel achtergelaten om jou te redden. Of misschien ben je zoals Rahab, bang, angstig. Zie jij God als een boze God die alleen teleurgesteld is met jou en jouw poging om een goede leven te hebben? Dan verheug je, want Jezus wil je redden van je angst. En hij wil je een nieuwe leven geven. Hij heeft een weg gemaakt, maar dat weg komt alleen door jouw vertrouwen op een scharlaken koord die gemaakt is van zijn bloed, uitgegoten voor jou. Of misschien ben je als Ruth. Voel je een vreemdeling onder het volk van God? Erken je eigen geestelijke armoede voor een heilige God, dat je helemaal niks heeft aan God te bieden. Je bent arm. Dan verheug je, want zijn genade is genoeg voor jou. Jezus wil zijn mantel, gemaakt door zijn bloed. Hij wil zijn mantel over je leggen en je redden. Wij kunnen ons alleen voor hem neerleggen en hem vragen om ons te verlossen. En hij zal ons verlosser worden. Of misschien ben je zoals Bathsheba, gebroken, beschadigd, beschaamd door iets in je verleden. Door een zonde, een verborgen zonde. Misschien denk je dat het te veel is om op herstel te kunnen hopen. Dan verheug je. Want Jezus is de Messias van verzoening. En God zei in Jesaja en Openbaring: kijk, ik maak alles nieuw. Nou, wij weten dat Jezus is niet op de 25e van december geboren. Dat weten we. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het is genoeg om te vieren dat de lang verwachte Messias is gekomen. 2000 jaar geleden, hij is gekomen om ons te redden. Om ons Messias te worden. In deze seizoen velen in deze stad, in Amsterdam, in Nederland. Vooral nu met alles dat gebeurt in onze wereld. Veel mensen hebben weinig redenen om zich te verheugen. Dan laat ons als de gemeente van Jezus zien. Laat ze ons als de gemeente van Jezus zien verheugen. Laat ze ons stamen horen. Ere zij God in de hemel. Want hij heeft ons hoop gegeven. En in deze seizoen bedenk hoe jij deze boodschap van hoop kan doorgeven aan de Tamars, aan de Rahabs, aan de Ruth, aan de Bathshebas die rond je heen wonen. Hoe kan jij dit boodschap van een Messias van hoop doorgeven en kunnen brengen aan anderen? Mag ik voor ons bidden? Hemelse Vader. Ja, in deze seizoen. Wij zijn zo blij. We zijn zo dankbaar, Heer. Dat wij hebben een reden om te zingen. Een reden om te prijzen. Een reden om te vieren. Want wij hebben hoop. U heeft ons niet opzij gezet. We zijn niet ongewenst. U heeft een weg voor ons gemaakt. En uit uw genade bent u bereid om ons te verlossen. En uw bruid te maken. En dat komt alleen door uw genade. Door uw bloed uitgegoten voor ons. Dank u, Heere Jezus, dat wij mogen in u trouwen. Als onze Messias. Als onze verlosser, onze redder, onze Heer, onze God. We prijzen uw naam. En in uw naam bidden we, Heer. Amen.